Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in een 12-tal leerredenen, een oude uitgave. Philpott heeft hem uitgesproken op 10 juni 1841, op een donderdagavond in Londen in de Zoar Chapel. De titel van de preek is Het Gebed en zijn Verhoring, naar aanleiding van Psalm 91, vers 15. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Het wordt door sommigen als een groot blijk van geestelijkheid des gemoeds en als een krachtig bewijs van grote begaafdheid in het goddelijke leven geacht, om Christus in elk deel van de Bijbel, van de Schrift en in het bijzonder in de psalmen van David te kunnen zien. Nu, er kan geen twijfel zijn dat Christus lieflijk in de psalmen geopenbaard wordt, want wij lezen dat hij zelf tot zijn discipelen sprak van hetgeen van hem geschreven was in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Het is ook ontwijfelbaar dat vele van de psalmen beschrijvingen van hem bevatten, dat zijn ondervinding zeer breedvoerig in de psalmen vermeld wordt en dat zijn heerlijkheid en genade krachtig daarin geopenbaard worden. Maar het is bij mij een zeer twijfelachtig punt of het een beslissend bewijs van een grote geestelijkheid en een onlogenbare proef van goddelijk onderwijs is om hem in de psalmen te kunnen zien. Want het komt aan op deze vraag. Van waar is dat gezicht? Is het niet mogelijk om een zien met het oog van een bespiegeling of met het oog van een verbeelding? Is het niet mogelijk een zien met de ogen van een ander? En is het niet mogelijk een gedragen worden op de vleugels van de verbeelding? En enkel in de weg van oordeel, in de weg van leerstellige beschouwing, in de weg van een blote oefening van onze verstandelijke vermogens. Enkel in de weg van natuur en vlees. Is het niet mogelijk, ja, is het niet een gewone gebeurtenis om aldus Christus te kunnen zien in deze plaats en in die, geheel onafhankelijk van enige goddelijke zalving, waardoor de ogen worden gezalfd, en geheel onafhankelijk van enige liefelijke openbaring van Christus aan de ziel door de Heilige Geest. En geheel onafhankelijk van enig geestelijk ontmoedig gezicht van hem, ootmoedig gezicht van hem als in de Schriften voorgesteld. Is dat niet mogelijk? Ja, is het niet een gewone gebeurtenis? En daarom, voordat wij stellig en met een besliste zekerheid zeggen kunnen dat het zien van Christus in de Schriften een teken is van geestelijkheid van het gemoed, een stellig bewijs van grote vorderingen in het goddelijk leven, moeten wij deze vragen doen en deze vragen beantwoorden en van waar komt dan dat gezicht? Welke gewaarwordingen brengt dat gezicht teweeg? Wie gaf ons deze ogen? En waaruit is het dat wij deze beschouwing afleiden? Nu, ik geloof dat indien de ziel zegenrijk bedouwd wordt met de zalving van de Heilige Geest en in eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid, met een gevoelig hart, met diep berouw, tederheid en ootmoed door de Heilige Geest in de psalmen geleid wordt als Christus lijden of Christus ondervinding of Christus genade of Christus heerlijkheid vermeldend en onder dat gezicht een aangename vermurming voelt. En als ze Christus daar voorgesteld ziet, in enige mate van een geestelijke vereniging met hem geleid wordt, zoals om enige goddelijke kennis en enige hemelse gemeenschap met hem te hebben, dan hebben wij gereden om te geloven dat Christus in de psalmen te zien en Christus in de psalmen te voelen uit God is. Maar indien het slechts een oefening van het verbeelding is, enkel een schranderheid van iemands vernuft, enkel een zien van hem met een soort van leerstellige beschouwing, geen vruchten met zich brengend en tot geen gemeenschap met hem als daar voorgesteld wordt leidend, maar enkel als een blote beschouwing in het gemoed drijvend, dan mogen wij met zekerheid zeggen dat het zelfs mogelijk is grote en verlichte beschouwingen van Christus te hebben, als in de psalmen en andere gedeelten van de schrift geopenbaard. Om dat echter niet ontvangen te hebben door kracht van God, nu de Satan kan gebruik maken van de waarheid in de kerk van God om zijn eigen dwalingen daarin te brengen. En hij maakt dikwijls van de ene waarheid gebruik om een andere waarheid te verwoesten. De Satan is een slimme bouwmeester. Hij gebruikt geen verrotte hefbomen als hij een gebouw wil omverstoten. Maar hij zal de sterkste en de langste en de zwaarste verkiezen die hij maar krijgen kan. En ik ben dikwijls verwonderd geweest om te zien hoe de Satan, die krachtige tovenaar, die wonderlijke werktuigkundige, gebruik kan maken van de hefboom van de ene waarheid om een andere waarheid omver te werpen. Hoe hij leerstellingen tevoorschijn kan brengen om de ondervinding te verwerpen. Hoe hij leerstellingen kan gebruiken om de praktijk te verwerpen. En hoe hij het ene gedeelte van Gods woord kan gebruiken om een ander gedeelte van Gods woord te verwerpen. Dat hij zo de waarheid gebruikt is allerduidelijkst. Dezezelfde psalm geeft er ons een zeker voorbeeld van. Toen hij graag wilde dat de Heere zich van de tinnen de stempels zou neerwerpen, haalt hij een plaats uit deze psalm aan als zijn getuigenis. Hij gebruikt zelfs de waarheid van God als een hefboom om de Zoon van God te vernietigen. Want hij zegt, de Bijbel aanhalend, de schrift aanhalend, indien gij Gods Zoon zijt, werpt u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet ter enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Hier maakte de Satan van een van de zekerste waarheden gebruik om, indien hij het kon doen, vermetelheid in het gemoed van de gezegende zaligmaker zou brengen, de schrift gebruikend om die gezegende middelaar tot een daad van drieste vermetelheid te vervoeren. Maar het punt waarop ik zinspeelde is dit: het is allerzekerst dat van Christus in de psalmen veel gesproken wordt. En dit nu, het welk een zekere waarheid is, heeft voet gekregen bij de gemeente van God. Het is verbreid door bekwame mensen, een hemels onderwezen mensen, en is als waarheid erkend door het getuigenis van veel personen. En hier komt dan de loosheid van deze oude slang. Hij zegt, het is Christus in de psalmen. Enige diepe ondervinding in de psalmen, het is de ondervinding van Christus. En de afgrond roept tot de afgrond. Het gedruis uw watergoten, dat zegt Christus. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Dat is de ondervinding van Christus, toen de zonden van zijn uitverkorenen op zijn hoofd drukten. Verlos mij van bloedschulden, o God. Dat is ook de ervaring van Christus, toen hij leed onder het gewicht van de zonde die op hem drukte. Nu, zonder twijfel is de ervaring of de ondervinding van Christus aldus in de psalmen voorgesteld. Maar wat is het voorwerp van deze list van de Satan? Het is om door voor te stellen dat al deze ondervinding Christus betreft, heimelijk de ondervinding te verwerpen, als behorend tot Gods volk. Het is om het alles op Christus te leggen en te zeggen dat de psalmen vol zijn van de ondervinding van Christus. Niet om Christus te verheffen, maar om de bevinding te verwerpen. Het openlijk verklaarde voorwerp is de Zoon van God te verheerlijken en zijn lijden voor te stellen. Het verborgen voorwerp is om deze ondervinding te verwerpen als een noodzakelijke zaak, welke in de zielen van Gods kinderen moet ervaren worden. En de scherpte van die overtuiging in de consciëntie van de mensen te verstompen. Wanneer zij bijvoorbeeld in de psalmen lezen van een zekere diepe ondervinding, door welke de psalmist ging, als mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuld vanwege mijn dwaasheid, dan zegt de consciëntie, stinken uw etterbuilen ooit en waren zij ooit vervuild vanwege uw dwaasheid? Nee. O, zegt het oordeel, maar dat is Christus. Zo, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Was dat ooit uw gebed, zegt het geweten, was dat ooit uw ondervinding? Vraagt de inwendige vermaner. Nee, maar, zegt het oordeel, dat is alles Christus. En zo, door de ondervinding in de psalmen als tot Christus behorend voor te stellen, is daar een verborgen verstomping van de scherpte van die overtuiging in de consciëntie van mensen en een uitwerpen van de bevinding der heiligen uit het woord van God. En zo zien wij wat een krachtige, listige slang dat is om met zulke waarheden te komen, met grote en heerlijke voorstellingen van de Zoon van God. En ze maken van dezelfde als een hefboom gebruik om de bevinding van Gods heilige, zoals dat zij daar getekend staat, om ver te werpen. Nu, ik geloof voor de psalmen als geschreven door de Geest van God hebben wij drie grote uitleggingen, met andere woorden, wij hebben drie grote omtrekken van een hemelse onderwijzing. Ten eerste hebben wij de bevinding van de psalmist zelf, als hij zegt, mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Zo waren dat de wonden van de psalmist, welke stonken vanwege zijn dwaasheid. Het was een persoonlijk onderwerp, het welk persoonlijk gevoeld werd. Het was een inwendige, persoonlijke bevinding, welke inwendig persoonlijk gekend werd. Hij beschrijft met zijn pen wat hij in zijn hart voelt. Dat zijn etterbuilen stonken en vervuild waren vanwege zijn dwaasheid. Maar er is nog een andere bevinding, welke de bevinding van Christus is onder de verberging van zijn vaders aangezicht. Dat is de bevinding van de Heer Jezus, toen hij in onze natuur onze zonde droeg in zijn lichaam aan het hout en kermde in de doodsangst van zijn ziel onder het gevoel van die goddelijke toren welke in zijn consciëntie geopenbaard werd. Dat is een andere grote tak van de bevinding in de psalmen voorgesteld. En dan is daar nog een derde, welke de bevinding is van Gods heilige nu. De bevinding welke de Heilige Geest in de harten werkt van Gods volk, welke juist en nauwkeurig overeenstemt met de bevinding van de psalmist, wie hij ook zij. Soms is dat David, of soms Asaf, of Ethan, of Heman. En alzo dan ook in die mate nauwkeurig past met de bevinding van Christus daar voorgesteld. En aldus zien wij wat een wondervol boek de schrift is, dat zij niet is, zoals Petrus zegt, van eigen uitlegging, om aan een uitlegging gebonden, om aan een persoon toevertrouwd te zijn. Maar zij is van een algemene uitlegging, van een openbare natuur, een gemeen aan de gehele kerk van God, gelijk de geest der waarheid het volk van God in alle waarheid leidt. Nu, indien wij deze psalm beschouwen, zo hebben wij het sterkste bewijs dat hij van Jezus spreekt. Wij weten dat hij door de Satan toegepast werd op den Heere van leven en heerlijkheid. En had hij geen betrekking op hem, de Satan had geen andere weerlegging nodig gehad. Deze psalm, gelijk sommige andere psalmen, schijnt in deze vorm van een samenspraak te zijn. Er blijken twee sprekers in voor te komen. Want de Heere begint, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dit schijnt een uitspraak te zijn, welke uit de mond van Jehovah komt. Het was een getuigenis, een woord uit de mond van God, in de ziel van de psalmist neergedaald. De ziel van de psalmist antwoordt. Er is een hemelse echo in zijn boezem op de stem die uit de mond van God komt. Zoete hoop en gezegend vertrouwen zijn door de toepassing van deze woorden op zijn hart verwekt. En hij breekt uit. Ik zal tot den Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. En nu vervolgt de Heere de rede en vaart tot het einde van de psalm voort. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugels zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en een beukelaar, en zo verder. En indien gij onthoudt dat er zeer dikwijls in de psalmen voorkomen wat men samenspraken noemt, tussen twee personen, de Heere inwendig sprekend tot de ziel van de psalmist en de psalmist tot de Heere sprekend. Indien wij onthouden dat veel daarvan hemelse samenspraken, zoete en zalige gesprekken zijn, zo zal het zich voor ons ophelderen waarom de persoon zo dikwijls verwisseld wordt. Nu, met betrekking tot de woorden van de tekst, wij vinden een belofte daarin gegeven, of liever een verklaring die verbonden is met een belofte. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Maar wie is hij? Tenzij wij kunnen bepalen wie hij is, zo zullen wij omdwalen. Wij zullen niet in staat zijn om die verklaring te verstaan, of aan wien de belofte gedaan is. En daarom, voor wij tot de tekst kunnen komen, moeten wij beproeven het tot zekerheid te brengen wie die persoon is, aan wie die verklaring is gedaan en aan wiens hart de belofte verzegeld is. Want deze hij, dat moet dezelfde persoon zijn van welke overal in de hele psalm gesproken wordt. En daarom zal dat eerste vers ons op dit punt licht verschaffen. In het algemeen gesproken zijn er door de psalmen en andere gedeelten van de schrift lichtpunten, zijn er sleutels. En indien we de sleutels slechts in onze hand kunnen krijgen, zo zal hij in het werk van dat slot passen. Hij zal de psalm openen. En daarom is mijn voornaamste begeerte in het lezen van een psalm tot mijn eigen onderrichting en troost, of om uit dezelfde te prediken om de sleutel te vinden. Als ik dan de sleutel ontdekken kan, hij verleent mij toegang tot de kamers. Als ik de sleutel kan halen, hij opent de schuilhoeken en hij legt die schatten van hemelse waarheid in dezelfde vervat bloot. Want hij die de Heere zal aanroepen, is dezelfde persoon van wie ik het eerste vers van de psalm gesproken is. En dit werd van hem gezegd, die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Want elke belofte die in deze psalm gedaan en elke verklaring die in deze psalm aan een zekere persoon gegeven wordt, voegt aan die zekere persoon van welke in het eerste vers gesproken is en wiens karakter in deze woorden beschreven wordt, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Want niemand heeft enig recht op maar een deel van deze psalm. Niemand heeft enig belang bij een enkele belofte in deze psalm gegeven. Niemand heeft enige goddelijke kennis aan deze gezegende verborgenheden die er liggen in deze psalm, wiens naam niet in dat eerste vers geschreven, wiens ondervinding niet is zoals de Heilige Geest hier heeft afgemaald. En wie is deze man en wat is zijn ondervinding? Het is die in de schuilplaats des Allerhoogte gezeten is. En wat is die schuilplaats des Allerhoogste? Het is dezelfde plaats van welke Asaf in die 73ste psalm spreekt, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Het is de plaats van welke de Heere spreekt in Ezechiël. Ik zal hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Want deze schuilplaats is het verborgen hart van God. Het is een toegang door het geloof tot Jehovah, die door een geestelijke openbaring van zichzelf de ziel in een geestelijke kennis met hem brengt. De schuilplaats des Allerhoogsten is die plechtige plaats waar Jehovah, de zondaar in Christus,